Ja, er zit ook ideeën achter van dat, kijk, de beweging moet het doen, niet de advocaat. Dus het gelul om te denken van, als die advocaat ook gaan zeggen, nou jongens, dat doen we niet, alsof daar nou
je vindt dus blijkbaar dan dat je dus verlengstuk bent van als het gaat om actie voeren, dan je verlengstuk bent van de beweging, dat je dus niet een groep op zich bent.
Nee, dat is een groep op zich.
Nee, maar dat zou kunnen, dat je dat zegt van, weet, ondanks de beweging, nou, hebben wij toch een bepaalde politieke overtuiging en een bepaald handelen.
Ja.
Dat is niet zo, je zegt toch meer van...
Ja, even kijken, dat woorden moeten voorzichtig zijn, hè, met het verlengstuk van de beweging. Maar, ja, nou goed, maar... alsof je opereert in het...
Nee,
in dienst van.
Nee, maar goed, niet. Maar het is...
Nee, maar goed, dit zit er, ja... En je gaat dus niet, nee, precies, dat... Maar de enkel, we hebben de Anton ook. Ja, we hebben het gewoon meegemaakt. En dan zeg je van, je moet niet doen. Dan gebeurt het toch. Ik bedoel, die advocaat heeft er toch maar geen invloed op.
Nee.
Ik bedoel, iemand is 23 uur voor de politie en 1 uur voor jou.
Ja, dat is waar.
En als iemand al zover is dat hij dat gaat doen, dan...
Maar in het algemeen vind jij van dat mensen geen verklaring af moeten leggen.
Ja.
En niet mee moeten werken aan een veroordeling.
Ja.
Dus ook moeten tegenwerken met getuigenconfrontatie, vingerafdrukken, foto's. En wat dan natuurlijk in hun machten ligt. Want het zal natuurlijk niet altijd lukken om tegen te houden. Maar je vindt in ieder geval dat het zoveel mogelijk geprobeerd moet worden om tegen te werken.
Tuurlijk. Ja, dat is duidelijk. En dat ze dus... en tuurlijk, als er actie is, en bedoel, dan verdedigen de mensen die toch gewoon standvastig zijn. En als dan toevallig ook mensen die je al kent opeens anderen gaan verhaal, ja, dan zeg je van, dan doen we dat niet. Want dat is natuurlijk...
Nou, in de praktijk heb je natuurlijk toch al zo dat je bepaalde cliënten hebt en... er ook weinig andere bijneemt, toch? Of algemeen gesproken.
Ja.
Dus in andere woorden, je hebt dan blijkbaar toch al een beetje een bepaald soort politieke actievoerders die je verdedigt.
Ja, nee, goed.
Er zijn bijvoorbeeld collectieven die gewoon inderdaad iedereen verdedigen.
Ja, je kan gerust zeggen dat wij dus, als dat in mindere mate misschien ook hiernaast, zijn de advocaten van de harde kern, laat ik het zo drukken. Ik bedoel, dit is gewoon zo. Nou, dat heb je handen vol aan het doen.
dat is duidelijk. Goed. Dan een volgende vraag, toch nog even. Is advocaat zijn, niet in de marges klooien, rommelen, marginaal? En houdt het dus automatisch...
Waar we slaan het over? Nee.
Is advocaat zijn, niet in de marges klooien, rommelen, marginaal? En dat houdt er automatisch een tweede in van... Dan hoor, is dus het respect voor de rechtsstaat dan automatisch aanwezig? Of toch niet? Want op zich is advocaat zijn... is zeker als het in strafrecht gaat, je verdedigt een cliënt, je verdedigt een verdachte, die wordt uiteindelijk na een onderzoek veroordeeld, of het wordt gepoogd.
Ja.
De officier is dan jouw tegenstander. En je probeert dan door middel bepaalde marges in de wet, maas in de wet, door bepaalde slimmigheidjes, tegenonderzoekjes, probeer je zo'n cliënt vrij te pleiten, of in ieder geval de straf zo laag mogelijk te houden. Dan worden dat ze dus marginaal bezig zijn. Dat wil op zich niet zeggen dat het negatief hoeft te zijn.
Nee.
Maar houdt het automatisch in dat is wat je wil?
Nee, goed. Nee, kijk, daarom heb ik voor gekozen. In die zin is dus de lijn dus van het begin af aan van het collectief duidelijk geweest. Dat we dus kiezen voor aansluiten bij een beweging. Dat heeft het meeste effect. Dat heeft ook het meeste effect dat het niet zo marginaal wordt. Nou, we dachten vroeger, dat in Noord wat zou gebeuren. Nou, tegenwoordig, dat is jarenlang. Is de kraakbeweging het meest militante deel nog steeds.
Nog van, wel. Ja.
Nou ja, van de Nederlandse bevolking kan me niks anders voorstellen. Even de Molukkers misschien.
Ja.
Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel. En ik had ook het dolgraag, maar goed, daar heb ik nooit bij gezeten. Bij de Rotterdamse havenstakers had ik graag verdedigd. Maar ja, dus dan een afstand en dat soort dingen. Maar goed, een marginaal. Kijk, een marginaal is als je het. Als je zo opereert dat je denkt van ja. Alleen maar om dus je beperkte eigen groepje vrij te krijgen, wat dan ook. Ik bedoel, wat laatst dan gebeurt.
Nou, als je de bestaande rechtsstaat, de bestaande middelen, de bestaande maatschappij, dus accepteert zoals die functioneert. Je zegt van dat vind ik niet erg hoe die maatschappij functioneert. Maar ik wil dan binnen dat geheel, als zijnde advocaat, wil ik de krent uit de pap snoepen, bij wijze van spreken. Wil ik inderdaad proberen van mijn cliënt een bepaald puntje te scoren, hem vrij te krijgen, of straf verminderen, schadevergoeding, of...
Dat
zie je dus niet.
Nou, nee.
Alleen dat dus, want de CIA's ook
het jawel, nee, God, maar je hebt twee dingen. Je hebt het politieke deel van je werk, dat is maar 20%, en het gros is...
Kijk, normale zaakjes.
Ja, daar kiezen we ook voor. Hè. We willen dus niet alleen maar zeggen, alleen activisten. Ik bedoel, dat is al vervelend. Dus het verengt je zicht ook op de mensen, op de werkelijkheid. Als je alleen dat doet. En bovendien, als we dat zouden doen, je ziet wat er in Duitsland gebeurt, dus we waren wel opgerold.
Ja, precies.
We waren totaal uitgeschakeld.
Dus je
moet toch altijd ook in je werk een massabasis hebben. Nou, die hebben we dus ook. En bovendien worden we ook dus geruggesteund door die vereniging Sociale Advocatuur. Want als dat er niet was, lag mijn kop er ook al af. Ja. Bedoel, dat is al verschillende keren al duidelijk geworden dat ze mij wouden pakken. En dat dus door de zaak Kok ook, door een tegenklacht. Ik bedoel, in de zaak Kok ook hebben ze gezegd, jij bent oprijden, jij zorgt ervoor dat die stad in brand staat, door jouw spraken. Nou, we werden geweigerd over het hoofdbureau. En er staat letterlijk in de rapporten dat ze toen van plan geweest zijn om een klacht mee te dienen, die politieagenten. Maar het staat er ook in, toen kwam de klacht van de vereniging en toen heeft men dat een beetje zo
weg in elkaar gegaan.
Ja, en dat zie je iedere keer weer. Trouwens, de hele vereniging is ook opgericht naar onze arrestatie toen het bleek.
We zijn in 80 zijn jullie gearresteerd. Omdat er een affiche voor het raam, achter het raam van jullie kantoor hing.
Ja.
Wat opriep om bij de metrodemonstratie, of de metro-opening, te demonstreren, te saboteren, te slopen. Alles wat God en de rechter maar verboden had.
Ja.
En dat affiche dat was toentertijd bestempeld als opruimend.
Ja.
Er zijn toen 4 mensen van jullie bureau gearresteerd.
Nee, alles. 6.
6 gearresteerd. Waarbij dus niet de advocaten, maar ook dus
personeel.
Personeel. Jullie hebben toen 4 dagen vastgezeten.
Nee, 1 dag maar.
1 dag?
28 uur.
28 uur vastgezeten. Ja. Ik dacht je het langer had gezeten. Nee. 28 uur vastgezeten. Nu hebben we zeg maar 1,5 dag, 2 dagen. En uiteindelijk is daar een heel procestoestand uit geweest. En men heeft toen geprobeerd om...
Nou, om ons te veroordelen op oprijding. Dat is ook gelukt.
Maar goed, later is er dus een hoge beroepszaak toe geweest.
Ja, dat is vrijgesproken.
Vrijgesproken, ja.
Ja, nou goed, ja. Nou, dat en dat... Nou ja, dat merk je wel. Kijk, op zich hebben we ervoor nooit enige last gehad dat we dus heel actieve, militante mensen verdedigen. Maar toen wel, toen dat gebeurde. Nou, daarvoor zijn ook wel eens ruiten ingegooid. Maar toen dat gebeurde, toen kwamen we ook redelijk een beetje geïsoleerd te staan. Er zijn dus mensen weggelopen en zo, sommigen. En dat, dan zie je wel dat een enorm grote gevolgen heeft als dus de justitie op die manier
aanpakt.
Ja.
Hoe was toen de steun trouwens vanuit de andere advocatuur?
Ja, die was nog goed.
Kijk,
toen is echt... op grond van daarvan is dus die vereniging opgericht. Men heeft dus gezegd van kijk, er was een groot verschil dus toen is hier een keer ook een advocaat gearresteerd. Jaap de Groot toen. Omdat zijn cliënt werd gezocht door de politie en hij... die werd
in het kantoor gegaan.
Ja. Maar het was enorm, ik kan me herinneren, ook van de dekenorde, die sprong er meteen in. Enorm protest. En bij ons dus niet. Hield een beetje de boot af en Kees heeft toen wat... op de politie we mogen bellen en dat wordt wat gesjoemeld en zo. En, maar goed, dat was wel niet mijn idee. Maar ja, daar reageert. En tegen dat zelfs, er is ook een. Ambtshalve heeft hij dus, hoewel er helemaal geen niet echt direct een klacht was binnengekomen van een advocaat of een burger, heeft hij gewoon ambtshalve een klachtprocedure in ons ingesteld. En dat is ook. Het geleid ook tot een veroordeling, een waarschuwing. Terwijl dus een heleboel advocaten, ook in Nederland, ook zelfs de Orde van Rotterdam, noem maar, die stonden gewoon achter ons. Die vonden niet dat je zo aangepakt kon worden.
Want de feiten vonden ze toen...
Maar daarom hebben gezegd, er is te weinig steun. We gaan maken een eigen onafhankelijke organisatie. Nou, en dat heeft geresulteerd in die vereniging
van Sociale Advocatuur.
Ja.
Maar weet, dat affiche, om er toch even terug te komen, dat was een opruimend affiche, in ieder geval dat werd toen zo gezegd. Misschien was het ook wel de bedoeling dat hij na het opruimen was, want uiteindelijk heeft het in ieder geval zo wel gewerkt, want er zijn toen de nodige acties en toestanden geweest. Trouwens toen ook een hoop mensen gearresteerd. Toen heeft men later bij het hoge beroep volgens mij gezegd dat ook al hing zo'n affiche voor je raam, dat wil niet zeggen dat ieder persoon die aanwezig is in die ruimte verantwoordelijk is voor datgene wat voor het raam hing, of ongeveer zoiets.
Ja.
Dat kan op zich zijn.
Ja.
Dat kan op zich dus heel interessant zijn, zo'n uitspraak bijvoorbeeld voor de bekende of beruchte affichezaak Wij Pakken Jullie eind 86, waarin dus ook allerlei mensen zijn gearresteerd, al dan niet als zijnde bewoner van een bepaalde etage als een affiche hing. Als je dat dan bekijkt, zou je kunnen zeggen van, nou ja, het zal heel moeilijk worden om die mensen te veroordelen daarop.
Ja, nou ja, goed, het is de eerste keer wel gelukt. Ik bedoel,
Jawel, maar dus later in hoogberoep.
Ja, maar goed, maar dat moet ik nog over hebben. Kijk, het is niet zo dat het recht iets is wat statisch is, hè. Want dat schuift op. Ik bedoel, alles wordt dus wordt allemaal verergerd.
Ja.
Je kan niet zeggen, wat toen nog recht was, je zegt, nou, dat lukt niet. Dat over een jaar ligt het weer anders.
Ja, ja.
Zeker, denk ik, als je kunnen aantonen dat je ergens woont, dan zal het wat makkelijker zijn.
Ja, dat je gewoon ergens werkt of zo.
Ja.
Goed, nou, een meer filosofische vraag. Wat vind je van de rechterlijke macht en wat van het strafsysteem?
Nou, de rechterlijke macht. Nou, ik denk. Nou, dat is een lang verhaal hoor. Kijk, ik denk dus dat.
Ik zou zeggen, ben je voorstander van het afschaffen van het strafrechtssysteem? Of zeg je van zoals het nu functioneert moet blijven?
Nou, afschaffen. Nou.
Of vind je het geliberaliseerd moet worden? Of. Het strafsysteem is in feite gewoon een geciviliseerd systeem van het ouderwetse wraak. Hè? Iemand die pleegt een diefstal, iemand die pleegt een moord. En dan wordt zijn hand afgehakt of wordt geradbraakt of opgehangen. En dit is een vrij geliberaliseerde systeem dan vroeger in feite, kun je zeggen. Het is nog steeds op wraak geënt.
Strafrechtssysteem wordt dus nu, en die ontwikkeling die wordt steeds erger gebruikt om dus een argument die zeggen van het is anders, daarvoor niet bedoeld, is om dus controle te krijgen over de bevolking en ook om verzet de grond in te stampen. Ik bedoel, uiteindelijk is het daarom ook te doen. Dus de wetsvoorstellen die nu steeds maar iedere week van tafel rollen, dat men dus gewoon in Nederland natuurlijk vergeleken met de andere landen van Europa lopen we enigszins achter. En nu wordt dus op dit moment heel belangrijk, komt een soort herstructurering van de staat, ook van de rechterlijke macht, om dus denk ik op voorbereid te zijn dat als we straks weer sterke sociale en opstandige bewegingen zullen ontstaan, dat men dan het apparaat heeft. Het apparaat heeft om dat te verslaan. En nu is het zo dat Nederland heeft natuurlijk traditioneel nog steeds het meest liberale rechtssysteem van de wereld. Dat is nog steeds zo. En dat past ook niet in de Europese ganzenpas aangevoerde West-Duitsland. En je ziet dus iedere keer dat er dus Cort Alters die kondigt gewoon wat er allemaal gebeurt. Dus anonieme getuigen, bezwaarsverteren, de dagvaarding wordt verkort of afgeschaft.
Artikel 140, naam weigeren, 12 uur vasthouden.
12 uur vasthouden, alles.
Bezwaarschriftprocedure veranderen, proceskosten plus boetes inhouden op uitkeringen of lonen.
Ja.
Legitimatieplicht.
Ja, gaan we door legitimatieplicht. Ja.
Binnentreding ook. Ja.
Dus iedere maatregel die tegenwoordig ook op ander gebied wordt afgekondigd van de regering, daar staat straf op. En het is een soort een straffenfabriek geworden. En dat gaat heel veel mensen betreffen. Dus er staat.
De liberalisering van zeg maar de jaren 60
die
toch?
Zijn wel goed voorbij. Ja.
Die is voorbij, die is
ja,
over.
Ja.
Dat is weer ingeboet. Dat,
dat is natuurlijk.
Maar in die tijd was het dus wel zo, in de jaren 60 ook, dat er heel veel abolitionisten waren, hè? Strafrecht hervormers of strafrecht afschaffers, voorstanders daarvan.
Ja.
Dat je de zaak moest liberaliseren, je moest inderdaad dat het minste gestraft moest worden, alternatieve straffen, et cetera. Dat vind je dus
kijk, om gaan brullen hier. Nee, maar goed, kijk, je moet niet. Ik denk, ik zeg geen dingen die gewoon die met de werkelijkheid gewoon geen enkele aansluiting vinden. Ik bedoel, als iemand zegt strafrecht afschaffen, ja, dan begrijpt hij niet helemaal niet dat het strafrecht een gevolg is of een neerslag is van de maatschappelijke verhouding, van ontdrukking, van het feit.
Nee, dat zonder meer. Maar als je daar eens van uitgaat ook, dat het inderdaad zo is, en je vindt dat bijvoorbeeld het systeem moet veranderen, ik neem aan dat je het misschien wel vindt, weet ik niet, maar het zou kunnen, dat je dan ook vindt dat als uitvloeisel van die maatschappij ook moet veranderen. Of dat vind je niet?
Ja,
dat je
een
bepaald maatschappijbeeld hebt. Of vind je dat gewoon.
Ja, maar goed, dat kan ik wel brullen, maar dat. Dat heeft die Hofman wel eens gezegd, afschaffen. Nou ja, nou, je weet van tevoren dat Ja, dat een staat, en dan zeker een kapitalistische staat, heeft gewoon repressie nodig. Ja. Een andere staat denk ik ook.
Jij vindt in ieder geval heel duidelijk dat zeg maar, die zogenaamde liberalisering van de jaren 60, die is volledig voorbij. Voor zover er al sprake was van een uitzonderingspositie ten opzichte van andere landen, dan wordt die heel snel nu ingehaald.
Ja, die wordt nou heel, ja. De dagelijkse voorbeelden van.
Mm-hmm. Ja.
Kijk, het strafrechtssysteem is natuurlijk de grootste misdadiger. Het valt niet onder het strafrecht. Mensen verantwoordelijk zijn voor kapitaalvlucht, winst maken, over de rug van andere mensen, fysiek of lichaam of psychisch kapot maken. Nou, dat soort dingen vallen met die onder de strafrecht. En wat er nog wel net bijgepakt is, bedoel, de fraudeartikelen, nou, die zijn zo ingewikkeld geredigeerd dat als er echt fraude geconstateerd wordt, dan wordt het niet langs de weg van de fraude opgelost, maar dan valt het in geschriften, een oneigenlijk gebruik, omdat de strafwet zoveel mogelijkheden openlaat om daar onderuit te komen, dat het helemaal niet ingesteld is om dus, zeg maar, de bovenlaag van de bevolking te pakken. Daar is het allemaal niet ingesteld. En als dat soort wetjes wel eens doorrolt, zoals de milieuwetgeving, nou, dat is in de sfeer een overtreding. Nou, er zijn al tientallen bedrijven eraan ontsnapt, dat er, omdat een overtreding verjaart na 2 jaar. Ja. Dus als een gifbelt na 3 jaar ontdekt wordt, ontspringt de dans. Ja. Ik bedoel, nou ja. Ja, dus, het is gewoon wel de neerslag van kapitalisme. Een diefstal die wordt gestraft maximaal 4 jaar, mishandeling 2 jaar. Nou ja, en dan kan je zeggen, nou, wat is erger, dat je je radiootje kwijt bent of dat je gezicht gebouwd wordt. Nou, ik bedoel, het is duidelijk dat het kapitalisme dus voor bescherming van de eigendom hogere strafdreiging heeft dan voor bescherming gewoon van een groot menselijk geluk.
Ja, ja. En doe ik ook zo bij fraudezaken of bij andere belangrijke vermogensdelicten, is het ook nog zo dat het vaak afgekocht kan worden met boetes, hè, financiële boetes. Terwijl het vaak mensen zijn die financieel zeer draagkrachtig zijn. Maar worden,
daarom
bepaalde klassen lukt het dus om
die gelijkheid voor die wet
buiten de gevangenis te blijven.
Dat is op zich dat wordt langzamerhand een soort fictie. Ik bedoel, als de groten gepakt worden, dan komen ze er heel genadig af. En dan gaat het trapje gewoon omlaag. Iemand die werkt, die krijgt minder straf als een werkloze. En een werkloze Nederlander krijgt minder als een werkloze buitenlander. Nou, daar zijn de statistieken zijn dat al heel duidelijk over. En zo werkt het dus.
Het was justitie.
Ja. En degene die het helemaal onderaan de ladder staat, die wordt het hardst gepakt.
Wat in ieder geval het meest duidelijke is wat jou betreft, maar dat is dan misschien op het politieke gebied, de rest heb je ook nog andere zaken, zeg je, dat je nu namelijk voornamelijk beperkt tot strafrechtszaken.
Nee.
Dat is niet zo.
Nee.
Dat lijkt zo.
Dat lijkt zo.
Maar je doet dus allerlei zaken.
Hè?
Je doet dus allerlei zaken.
Ja, arbeidszaken doe ik veel. Dus
grote conflicten. Ja.
Loonvorderingen tegen dus... tegen de bazen, wat nog meer? Sociale verzekeringszaken, dat zijn dus alle toestanden met ziektewet, WO, werkloosheidswet. Schadevergoeding doe ik ook veel. Dus bedrijfsongevallen, ook medische zaken. Dus artsen die fouten maken, probeer je dus verantwoordelijk te stellen. Dus dat is ook een grote gevolg voor mensen. Überhaupt het kortgeding werken, dat heeft allerlei, als er een soort überhaupt onrechtmatige toestand dreigt, dan is dat natuurlijk dat kortgeding een goed wapen.
Ja.
Nou ja, dat heeft ook nog een vogelvlucht genomen. Nou, vreemdelingenzaken doe ik niet, want dat is te ingewikkeld.
Specialiseerd.
Ja.
Dan moet je echt gewoon...
Dan moet je echt heel goed zijn, anders maak je er dan ook maar blunders.
Ja.
Maar ik zie nou in dat het dat ook niet vol te houden, want... Ja, dat gaat ook wel belangrijker worden, toch? Dat in Europa zijn we langzamerhand ook waterdichte afspraken gemaakt om niemand meer in te laten. En ook vluchtelingen niet. Hè? Zeker vluchtelingen niet die geweld gebruikt hebben in de landen. Want die willen dus ook niet hier laten ronddarren. Ik denk ook in de veronderstelling dat kan ook wel invloed hebben op de mensen die hier werken. Dus langzamerhand gaat dat politiek belangrijk worden. En ik denk dat ik daar meer op ga gooien. Ik bedoel...
Maar het is ook een specialisatie dus in. Want dat is
zo'n aansluit. Hoop ik ben een soort beweging.
Ja, precies.
Dat blijft het criterium natuurlijk. Hè?
Dat je toch steeds aansluit blijft vinden steeds.
Ja, dat is ook het meeste, wat dan ook het meeste effect is. Want de rest is allemaal inderdaad marginaal gedoe.
Ja.
Ik bedoel, dat... ja. Maar zelfs dat werkt. Dat heb ik nou met Hans Kok gemerkt. Ik bedoel, komt die beweging is ingezakt. En dat ook... Blijft het allemaal toch geïsoleerd. Hè? Met name hier in Amsterdam staan ze de buurt. Het is niet zo dat er daardoor een soort verbreding ontstaat. Dat zet er af en toe even in. Dat er dus ook andere advocaten dan ook meer klachten in gaan dienen. Hè, gestimuleerd door die zaak. Maar het is lang zover dat het allemaal algemeen goed is. En het is toch nodig. Omdat anders, denk ik, raken ook de militante groepen steeds meer geïsoleerd. En we zijn dus ook bezig met die vereniging Zandvoortcultuur. En ik vind dat het toch goed functioneert. Hè. Het is eigenlijk op zich nog steeds nu de enige... Ja, legale, zeg maar, onafhankelijke positie oppositie die in Nederland is. Ik bedoel, wat vroeger, we noemen dan in de vakbonden de EVC deden, misschien voorbeeld de CPN, dat bestaat niet meer. In het parlement is er geen één partij die iets vertegenwoordigt of wat doet. En wij krijgen een soort, ook denk ik door de ingezakte oppositiebeweging, een soort maffe rol toebedeeld de staat nou zijn afspraak houden niet, maar wel gewoon overal tegen opponeren. En er komt ook reactie op, bijvoorbeeld, noem maar wat, de sociale dienst een maatregel afkondigt. Nou hup, er gaat een brief van de vereniging en er wordt verandering afgelegd. Ja. Het enige wat nog op het legale gebied nog gebeurt, zijn wij. Maar goed, dat moet je dus ook, zeker omdat de repressie steeds meer gaat toenemen op allerlei gebieden. Er is voor die advocaat ook veel minder te halen. Dat merken ze ook. Op alle terreinen van de wetgeving wordt alles gewoon in leven geblazen. Rechten worden afgekapt. En er moet dus een soort... ben ik van plan om een soort juridische conferentie te organiseren. Waar we dus advocaten, de hele, zeg maar de burgerlijke oppositie, mensen van de universiteit, rechters ook, maakt niet uit. Om dus daar een soort... gedachtenwisseling of een protest of wat dan ook te laten plaatsvinden. En met die advocaten gaan we al beginnen om die vereniging, landelijke vereniging, uit te breiden naar een landelijke vereniging dus. En dan wordt in oktober komt er een Europese advocatenbeweging wordt opgericht. Dus dat is allemaal toch belangrijk.
Initiatief,
ja. Want ik denk toch dat het anders komen er ook de groepen die er die strijden blijven, zoals de kraakbeweging in een soort ook een vergaande isolement en zo. Dat gaat ook gebeuren.
Ja. Maar het over het parlement. Wij het heel laat dunkend. Houdt het in dat je zelf... vanwege ook misschien je persoonlijke ervaring, maar ook je ervaring op je werk. Weet je niets aantrekt van het parlement? Met andere woorden, buitenparlementair? Of zie je jezelf als antiparlementair?
Soms stem ik wel, soms niet. Ik bedoel, heeft de PSP in het verleden wel eens... Ja, dat is ook een soort verlengstuk van je werk. Als het dan op een niveau werk weer niet lukt, dan worden de Kamervragen overgesteld. Dus dat is toch wel handig. En ik zeg ook niet van, parlement, ik vind het niet zo belangrijk. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ik in Duitsland op de Groenen zou stemmen of zoiets. En voordeel of misschien ook een andere partij. Ik bedoel, maar je zegt ja. Net zo, kijk, ik ben ook op die manier parlementair bezig. Hè? Dat je, als je het gebruikt als een soort platform van wat er in de maatschappij leeft, dan als dat soort partijen er zouden zijn en ook aansluiting zouden hebben bij zo'n beweging, dan zou dat nuttig zijn.
Ja.
Maar daar ben ik het niet met wat in de kraan ben gezegd. Het parlement is op zich al fout, is al verraad. En het gaat erom. Op welke manier daarvan gebruik gemaakt wordt.
Nee, daar gaat het ook in feite om. Nee, ja. Ik ben ook zelf geen voorstander van stemmen, zelfs een groot tegenstander, maar weet
misschien niet.
Het is natuurlijk wel zo inderdaad, je kunt er ook wel gebruik van maken. En dan gebruik zie ik dus voor ons positief en dan voor hun negatief natuurlijk. Hè. Weet, dat ze het misschien als misbruik zien, maar in ieder geval, zij zitten daar, weet, het is een noodzakelijk kwaad, een gegeven is dat. Hè. Je kunt daar niet onderuit. Je kunt er dus dan of ze negeren. Je kunt er ook gebruik van maken. Ja, je kunt er ook gebruik van maken. En jij vindt van, er moet in ieder geval gebruik van gemaakt worden als het op mijn pad het handig is, als er vragen worden gesteld, et cetera.
Ja, ik maak er gebruik van. Maar dat functioneert niet optimaal. Ik bedoel, het is vaak gebeurd dat ik de vragen wil stellen via de PSP en dat gewoon niet gedaan wordt of een afgevlakte vorm. Ik bedoel, daar wil ik kritiek op. Met het affiche ook, dat ze dan meteen zegt van daar moeten we ons van distancieren. Ik bedoel, dat vraagt niemand naar. Ik bedoel, Kijk, dat zij zich dan nog steeds meer wil laten blijken van ik hoor erbij, ik ben betrouwbaar. Ik bedoel, waar is dat voor nodig?
Ja, misschien toch met wat voor partij dan ook, met wat voor goede intenties en idealen, zich toch altijd corrompeert aan de macht. Want dan kom je bijna.
Ja, dat zou. Ja. Ja.
Maar het eerder over die zaken die jij doet, hè, nu net over het civielrecht, strafrecht, et cetera. Nou gaat het erover, die vraag. Je doet geen civielrechtzaken in de zin van krakers contra eigenaren. Dus je bekend
nee,
doen, deze doen, toestanden. En,
nee, bedoel niet. Kijk, van vroeger wel gedaan, doe dat ze, maar goed, daar valt dus eigenlijk helemaal niks meer in te halen. Ik bedoel, dat wordt zelf door de rechter erkend. Die zegt min of meer, ik ben een instrument van een wet die voor de huisbazen gemaakt is. Nou goed. Nou ja, hij blijft nog zitten en ik, dat doe er niet mee. Nee, ik bedoel, ik doe wel dus wat wel voorkomt van iemand in Noord die in zijn eentje staat, die dus geen bewering achter zich heeft. Dan zeg je, nou, dat doe je er wel, maar in zijn algemeen eind wordt het allemaal door ons niet gedaan, omdat nee, het gewoon
zinloos is.
Ja, zuiver defensief zinloos gedoe.
Ja.
Maar dat moet ik erbij vertellen. Dat is, dus, nou ja, er zijn twee dingen die dan, kijk, de eerste keer is het aan de kaak gesteld, ook de Fonds van de Biezen, leegstandswetse oorlog. Ik bedoel, in die zin is het wel goed dat daar op een gegeven moment toch gebruik gemaakt is van het platform Kort Geding om dat te zeggen, om dat duidelijk te maken. En de tweede keer is het met die andere toen eigenlijk ook, de sociale cultuur heeft ook die zaak gedaan. Hoe heet het met het pand van de gemeente? Weet ik veel.
Conradstraat of zo?
Conradstraat, ja. Dus net is ook gezegd, nou ja, kijk, de gemeente met haar schijnheilige beleid van we doen de leegstandswet, die passen we niet toe, maar intussen doen ze wel dit soort dingen.
Mm-hmm.
Maar daarnaast wordt ook dagelijks wordt dat allemaal gedaan, de kleine plantjes die niet in de publiciteit komen, ja, en dat is natuurlijk, nee, dat doen we dus niet.
Nee. En het punt is dus, je zegt van dat doen we dus niet, maar er zijn dus advocaten, ook sociale advocatuur, dus juist duidelijk heel wel doen, misschien zelfs bijna alleen maar doen, lijkt het af en toe. Maar je noemt nou van de Biezen in die zaak rondom die leegstandswet. Wat wij vinden is dat als je gaat praten in de zin van een advocaat is vaak een verlengstuk van de actiebeweging waar hij voor staat. Het komt het regelmatig voor dat hij dus ook daardoor, als de actuele zaken spelen, gevraagd wordt als woordvoerder. Hè? Dat hij inderdaad bepaalde zaken moet toelichten of belichten.
Mm.
Nou is Van de Biezen even een advocaat die op een gegeven moment niet alleen meer als een cliëntverhouding dingen zei in de pers, maar op een gegeven moment ook een soort instituut op zichzelf is geworden. Door uit zichzelf, vanuit zijn sociaal engagement of zo, stukken te schrijven over de leegstandswet of over andere zaken in kranten en discussies, toestanden. Dan wordt een soort instituut op zichzelf geworden, waarbij juist die zaak. Weet, zegt hij in feite allerlei uitspraken, doet hij allerlei politieke uitspraken, waarvan ik zelf niet zo mee eens ben, maar los daarvan. Voor wie doet hij die eigenlijk? Hè? Is het inderdaad wat hij voor een bepaalde beweging doet, voor een bepaalde groep?
Lekker wel.
Of juist niet? Of is dat inderdaad gewoon zomaar van, ik doe die zaak, dus ik doe ook wat ik wil, ik zeg ook wat ik wil. Zo komt het heel vaak op neer. Dat advocatuur op een gegeven moment in eerste instantie verlengstuk is van de beweging, maar op een gegeven moment een instituut op zichzelf wordt. En ook zo gezien wordt als journalisten bijvoorbeeld.
Voor ons is gewoon een criterium voor de publiciteit. Dat doe je dus voor je mensen, voor de beweging, maar ook dus gewoon voor een individueel geval. Kijk, we doen dus niet publiciteit. Ik bedoel, dat moet er ook niet te blijken dit. Dat je een soort om een inzicht te om je eigen ideetjes maar te ventileren of kijk, in die zaak ook toen sprong het allemaal op. Toen kon ik een column in Trouw krijgen, bedoel, dat soort dingen, dat doen ze niet. En ook een interview in Haagse Post, daar heb ik ook van tevoren allemaal schermutselingen over moeten leveren. Want hij wou dus ook een soort personality interview van thuis waar je woont. Ik wil daar alleen over de zaak hebben.
Ja,
bedoel, dat blijft het criterium. Heel veel advocaten die gaan dus. De heer Moscovici zijn er het zuiverste voorbeeld van.
Gewoon een instituut op zich.
Met een kop of een reclame, dat is nooit zo.
Ja.
Van ik verdedig het beste de criminelen en zo, en dat wordt nog geloofd ook.
Ja.
En hij, ja. Nou ja, goed. Op zich moet hij dat voor zichzelf weten. Maar Maar goed, ja, doe hij er ook dan een praatprogramma bij de stad.
Ja.
Dat zou ik ook niet gaan doen.
Nee.
Nee,
je hoort er nog iets op zich namelijk. Hè? Op een gegeven moment is het zo dat je dan je eigen politieke idee ook gaat ventileren. En de vraag is of die op een gegeven moment nog wel stroken met een beweging. Van de Biesen is het dus toch heel duidelijk. Net zoals Hogeboom vroeger.
Maar goed, dat die weg is duidelijk meer.
Nee, oké. Okay, maar goed, los daarvan. Weet, dat wil niet zeggen dat je daar maar ook meteen door moet slaan in alle gektes.
Ja.
Of in politieke extremiteiten. Hogeboom was vroeger bekend dat hij dus ook actief was in de PvdA.
Ja.
Dat is hem ook later vaak en soms ook zeer terecht
verweten.
Ja. Dat geldt voor Van de Biesen eerlijk gezegd dus ook.
Ik heb twee kanten. Toen het begon, hè, toen waren dus Haasking advocaten die deden met die kraken. Ik bedoel, ik, Jaap de Groot, misschien nog een paar, ik weet niet, dacht van niet. Nou, toen, kijk, en dat wordt wel interessant voor advocaten, toen die beweging ging inzakken en dus op het marginale gebied helemaal wat zij dan dachten te halen viel.
Ja. De rol van de advocaat, het is groter.
Ja, het groter. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er dus zijn dus toch meer advocaten bij dat soort zaken betrokken, die ook bepaalde dingen zien. Ik bedoel, je hebt het zelf meegemaakt. Dat ze gewoon bij die arrestatie van jou, dat er een liberaal die dan gaat ook helemaal toch redelijk uit zijn boel. Die advocaat die opstandig wordt.
Nee, dat hockeyveld staan.
Ja, en die vrouw die dan, die werd volgende week officier voor justitie en die is daar ook bij het politiebureau uitgezet. Nou, die ontwikkeling hebben dus advocaten ook meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld ziet van, een crimineel wordt zo behandeld en dat ik dat doe, en dan zien we dat opeens. Dus voor de bewustwording van die advocaten in zijn algemeenheid, en dan kun je zeggen, dat gebeurt allemaal niet goed genoeg nog. Maar
nee, de vraag is op een gegeven moment of die bewustwording van zo'n advocaat niet op een gegeven moment ten koste gaat van die beweging. Ook moet jij misschien langzamerhand bij die beweging steeds tussen aanhalingstekens.
Ja, dat is het belangrijkste. Maar goed, uiteindelijk denk ik toch indirect ook van belang is dat er dus meer, wat de advocaat nog steeds is, burgerlijke groepen zijn. Het is meer daarover dingen, dat ze dingen gaan interesseren. Want kijk, als ik zeg van, Anne Rie wordt gemarteld, of wat dan ook. Nou ja, dat moet even wat zachter uitgedrukt worden. Maar dan komt dat niet in de krant.
Nee.
Dat is gewoon een gegeven. En met de kraker ook, dan komt het net in het dorp Amsterdam, Parool, Radio Stad, de burgemeester, Collectief Noord, de kraakbeweging. Dat draait maar lekker door, jaren door. Ja, daar wil ik dus een beetje uitstappen. Ik bedoel, ik zie gewoon dat er dus, omdat het wel bezig is aan de herstructurering van de staat, dat het dus belangrijk is dat andere mensen zich ook over uit gaan laten. En
dat ontwikkelingen.
Ja, en het gebeurt ook iedereen. Als ik mensen spreek, andere advocaten, noem ze maar op. Ik heb laatst in Utrecht bezig geweest, noem bijvoorbeeld, met mensen in Almere Zweert. Die komt door een politiebureau of zo'n meisje, een advocaat, helemaal nat geregeld, wordt afgezekerd. En die zegt, ik doe geen strafrecht meer. Die heeft niet de middelen, wat ik in Amsterdam als voordeel heb, om dat natuurlijk op een breder niveau uit te tillen. Dan haken ze gewoon af.
Ja.
Nou, er is wel een interview gelezen, Collectief Den Bosch. Die zegt zo'n kort geding tegen een affiche-team. Dan zouden we eens bij die president hier niet aan kunnen komen. En zelf zie ik het ook. Ik wil de zaak Kok is laatst weer een verzoek om het hele dossier openbaar te maken. Afgewezen door de voorzitter van de Raad van State. Zonder motivering. Nou, dat moest ik namens dan niet flikken. Ik bedoel, dan heb ik voldoende middelen om te mobiliseren. Nog steeds denk ik dat er iets meer uit komt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je de advocaat daar ziet. Dat je veel geïsoleerd staat. Ja. En dat dan. Maar ik heb wel gemerkt van. Over die oprichting van zo'n landelijke verenigingen is ook gepraat in een soort vergadering. En Bolf, onderling hebben ze twisten. En sommige advocaten die wilden meer een soort verlengstuk zijn van het bureau voor rechtshulp. Er zijn voorstellen geweest zoals advocaten loondienst of advocaten die op vast contract werken met de staat bepaalde zaken doen. Nou, dat geeft natuurlijk een onafhankelijkheidsprijs. Anderen die zien die ontwikkelingen veel scherper en om babbel gehouden. En je ziet dus gewoon dat mensen toch dus wat in Amsterdam bereikt is. En, vooral door Collectief Noord, dat stimuleert ook. En die ervaring moet ook dus landelijk worden.
Ja.
En dan kun je er eigenlijk ook, wat je nou mee zit, van in Nijmegen gebeurt wat. Vond ik dus, zoals die zaak daar, is daar niet goed aangepakt.
Nee.
Over de.
Nou, zowel op activistisch gebied niet en ook niet op.
Nee, juridisch ook niet. Het principiële punt van die.
Artikel 140.
Artikel 140, hè, die kwestie van de verboden rechtspersoon.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk zijn die mensen vrijgekomen en ik kan me herinneren dat die advocaten ja, een pluim aan het hof gaven dat het toch zo gelukt is, maar men heeft natuurlijk
ook kanalen voor zijn publiciteit om wat te voorzien ook uitgebuit. Ja. Nou, en dat kan je dus versterken als je zo'n platform hebt, want die waren in zo'n vereniging.
Precies, en het is een vrij belangrijk maatschappelijke ontwikkeling zoiets ook natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja, er is zelfs sprake geweest om dat ook met de woongroep te doen.
Ja, precies.
Maar nee, dat durven die nog niet.
Nee, precies.
Maar ik denk de dag als het zo allemaal doorhobbelt, zou breken dat wel gebeurt.
Dat wel, ja, dat heb ik zelf ook.
Nee, maar goed, maar dan moet je wat groter en sterker zijn. Dit zit er gewoon in, dan alleen maar in het cirkeltje Amsterdam blijven rondrollen.
Hm. Volgende vraag.
12. Wie dacht iets drinken?
12.
Of je fris?
Fris.
Zijn er rechters die het wel niet ziet zitten? Staat er.
Helemaal niet.
Je hebt rechters natuurlijk waar je gewoon bepaalde sympathie of antipathie tegen hebt.
Ja, nou, dat is. Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook rechters die los van dat lid van je trouwens hebben.
Geef maar spa.
Ja? Wat wil jij? Je hebt dus rechters waar je dus inderdaad een antipathie tegen hebt. Gewoon je werk, die gewoon dwars liggen of gewoon een beetje hinderen. Er zijn misschien ook wel rechters waarvan je denkt van Jezus, weet je wel, die kunnen ze afschieten met bij wijze van spreken. Daar kan ik niks bij bereiken. Die zijn bij voorbaat al geconditioneerd op tegenwerken van de advocatuur, in het algemeen misschien, en Henk Kersen in het bijzonder, bij wijze van spreken. Ja. Is dat zo?
Nou,
zijn die rechters?
Nee, die... Dat was vroeger ergens nu, volgens mij.
Wie dan bijvoorbeeld?
Nou...
Nomus of zo?
Nou, dat werd ik verteld van Nanda, die mevrouw van ons lang. En, maar ja, die komt nooit meer tegen, die is kinderrecht.
Baag Groeneveld?
Ja, Groeneveld, ja. Precies, die ook. Nou, dat verhaal er weer in, of niet? Woorden genomen, de toestand.
Nou ja, daar zijn voorbeelden.
Ja, nou goed, ja, bijvoorbeeld, nou ja, er was daar een geval dat wat iemand verdedigd die bij mij die betrokken bij een onderhandeling wil dan ook de derde volgens staan of de vierde of de vijfde, weet ik niet meer. Maar goed, die knaap die wou politieke verdediging voeren. En daar begon ik dus mee. De achtergronden vertellen. En toen zeggen ze van nee, jij praat hier alleen over bewijs. En in die zaal, er zat dus allemaal politieagenten, en zodra ik het woord nam, begonnen ze op de grond te stampen. En toen zei ik tegen haar van, luister eens, kunt u de orde in de zaal bewaren, want ze maken nog een rotzooi, die jongens. Ja. Nou ja, en, toen werd dat, je houdt je alleen maar aan bewijs en je vertelt niks over de politieke achtergrond. Daar kwam het letterlijk op neer. Ja, dat pikt ik niet in het begin. En zei, nou, ontneem ik je het woord, je mag gewoon niks meer zeggen. En dan haal het gewoon op.
Ja.
En dat Anton heeft het ook meegemaakt, ook bij diezelfde.
En dan te bedenken dat ze anders altijd vooraan staat om de zaal te opruimen.
Ja, daarom. Ik bedoel, dat is... Maar in zijn algemeenheid, zoals kijk, als het nu loopt, ik denk iets dat... Vroeger had je dus... Dat is nu wat minder, maar vroeger had je echt... bijvoorbeeld dat je... president van het Hof, Steeman, die was altijd de man die stakingen brak en zo. En altijd van die. Ja, had dus een hele duidelijke functie in de staat van handhaving, openbaar orde. En. Nou, ik zie niet dat er zoveel kritische rechters zijn, maar ik denk dat. Wat ik vertelde over die herstructuring van de staat. Wat je gaat krijgen is dat de politie ongecontroleerde macht krijgt. Dat gebeurt. Burgemeesters, officieren van justitie. Maak ook dagelijks mee, weten vaak niet wat de politie doet. Schenden ook interne afspraken met de politie. En de politie die krijgt dus steeds meer bevoegdheden. Straks komt die legitimatieplicht.
Zo'n staat in staat.
Europese paspoort, ja. Nou ja, en kijk, en de rechterlijke macht in zijn algemeenheid.
Hoppelt achterin.
Vertegenwoordigt toch, omdat door de grote vlucht van het kort geding in het staatsbestel, zeg maar, het meer liberaal controlerende. Taak krijgen ze dan vroeger. Het kan ook weer gaan veranderen met grote bewegingen, maar zo liggen de verhoudingen. En je had dus, kijk, nu bestaat op zich op de Amsterdamse rechtbank, wat je vroeger had, zoals de Nomus, die dus de maagdhuisbezetters heeft geworden, die altijd werd ingeschakeld om politiek protest te onderdrukken. Dat was gewoon een soort interne afspraak, zeg maar, met officier van justitie.
Ja.
En de rel in Amsterdam, brengt de zaken aan bij Nobis. Nou, dat is zo'n rechter, die mijn vroeger had een baak heeft, misschien ook een beetje die functie vervult, maar in zijn algemeenheid is die rechtbank liberaal ingesteld. Bij het Hof ligt het anders, maar de rechtbank in Amsterdam is wat een liberaler college, zeg maar, dan vroeger.
Ja, maar en actievoerders.
Maar er zijn zeker bij het gerechtshof zijn er ook wel.
Er zijn actievoerders die dus de rechtsstaat respecteren, dus ook de rechters respecteren. Er zijn natuurlijk nog meer actievoerders die dus totaal niet de rechtsstaat respecteren, dus ook niet de rechters. Met andere woorden, een ontzettend minachtend vaak voor het verdachtenbankje staan. En altijd belangrijk vinden om een politieke verklaring af te leggen in de rechtbank. Proberen zoveel mogelijk de zaak te zarren en te zieken en ook te rekken. Hebben dus geen respect, maar geldt dat voor jou ook? Heb jij ook rechters, of in het algemeen heb je geen respect? Of heb je altijd respect?
Ik heb dus in die zin geen respect voor en dat hebben heel veel rechters, voor rechters die geen ruggengraat hebben. En dat is natuurlijk het overgrote deel. Het blijkt gewoon dat, ja, als je gewoon een aantal principiële dingen aan de orde stelt, van dit zijn de rechten van de verdachte en u moet een actievoerder niet anders behandelen als iemand anders. Nou, en dat men toch onder een soort politieke druk, of gewoon pressie van de reactie, dat men gauw geneigd is om dat maar gewoon over de kant te laten gaan. Ik vind dat Knap Koopmans, vind ik een beetje uitzondering is. Die heeft wel normaal gedaan. Wat er nou niet. Toen die tijd, ik kan me herinneren, ook bij die arrestatie. Toen werd je echt met je nek aangekeken.
Ja.
Terwijl, dat is heel typisch. En het gebeurde dan met name door rechters die als progressief bekend stonden.
Ja.
Nee, ja, dat is gebeurd door. Noem maar meneer Giesolf. Ik kan me herinneren met Erscheiningen, dat hij gewoon langs je heen keek. Terwijl de mensen met een beetje rug gaat, zoals ik me herinner, de president van het gerechtshof, meneer Gabrandi, toen hij hoorde dat wij gearresteerd waren, dan heeft hij de deuren kapot gesmeten. Hè? En wij hebben woest was hij. Hè? Terwijl op zich was dat geen, stond niet bekend als een progressieve rechter, maar wel gewoon een liberale rechter.
Ja.
En als advocaat heb je het liefst te maken met dat soort mensen die gewoon niet zeggen van wij zijn.
Niet partijdig zijn, zeg maar.
Niet partijdig, niet, we zijn niet
in
dienst
zo?
Om. Mm-hmm. Nou ja, kijk.
Want in feite zeg je dat actievoeren, dat de rechterlijke macht een instrument is van de politieke en ik zou zeggen kapitalistische overheid. Hè, om het volk in bedwang te houden, om het zo maar te zeggen. Dus met andere woorden, er is geen enkele rechter onpartijdig. Dat is ook klassejustitie, wordt er ook gezegd. Met andere woorden, in hoeverre is het dan wel zo dat het recht zijn loop heeft. Hè?
Dan kom je op het punt van, er is de wet, er is de pretentie, moet altijd erkend, de wet is voor iedereen gelijk. Hou je aan dat soort pretenties. Nou, en dan zie je dat het niet gebeurt. En dat er rechters zijn die misschien onder druk ogenschijnlijk een soort progressieve liberale houding hebben.
Ja.
Maar als de wind te veel uit de andere hoek waait, dan doen ze dat niet.
Ja.
En je hebt er dus maar heel weinig met, zeg maar. En daar ben je advocaat het meest, hoe moet je zeggen, dat je het meest effecten op je werk wil dan ook. Als er gewoon rechters zijn die gewoon een ruggengraat houden. Die gewoon zeggen van, en dat sporadisch komt dat voor. Dat ze gewoon zeggen, nou, tot hier. En als mensen bijvoorbeeld, ook gebeurt, met cellen, tekort van, dan gaan ze gewoon naar huis, klaar. Moet de officier maar anders regelen of de politie, dat het gebeurt. Bijvoorbeeld ook de kwestie van het celtekort dat mensen in bewaring gesteld is, is nu gewoon recht. Dat je gewoon na die 4 dagen toch terug kon geplaatst worden in de politiecel. Nou, de eerste keer dat ik daar kort geding over aanspande, werd er door de rechter hele principiële uitspraak op die Borger Mulder. Werd er gezegd, dat kan helemaal niet. Maar goed, door de druk gaan we toch om.
Ja.
Maar ik zeg nogmaals, de rol, überhaupt het functioneren is dus, ligt anders dan vroeger. Het is niet zo eenvoudig van, dat ze wat vroeger meer het geval was, dat de rechter bij uitstrek ingehuurd werd om sociaal protest te onderdrukken. Ik denk dat het meer zo is dat de bevoegdheden zich veel meer opschuiven naar de politie. En dat zij meer belast gaan worden met controle.
Mm-hmm. Maar
En dat hangt natuurlijk van de beweging en de verhouding af in de maatschappij. In hoeverre daar. Ja, uiteindelijk is het zo dat het natuurlijk niet. Het blijkt ook dat je daar niet alleen op kan varen eigenlijk. Hè? Wat misschien veel advocaten denken van. Die man die bewaakt dat en staat aan geen enkele invloed bloot. Nee, sowieso is dat niet. Ja. Maakt deel uit van het systeem.
Ja. Maar goed, dan zijn er dus ook rechters. Die misschien juist de zaken overdrijven, vind ik zelf dan. Die bijvoorbeeld Asscher, die zo'n onderhevig is aan populariteitspols, om het zo maar te zeggen, zichzelf dus een soort, een soort hoerenjasje aantrekt om zoveel mogelijk in het gevlei te komen van publiek, ook op kraakpubliek, hè, een bepaald kraakpubliek dan, wat bij hem dus vaak voor bepaalde dingen komt. En dan hoop ik dat er positieve aanspraak
is komen. Hij
heeft dus in het gevlei te komen, hij heeft dus juist ontzettend popiopie over te komen.
Ja. Ja, dat stelt natuurlijk zijn eigen grenzen aan, want zelf die zaak Kok, hè, bedoel dat, ik weet dat het zo is dat hij daar op z'n donder heeft gekregen van wie dan ook, dat hij ernstig bekritiseerd is, dat het zo is als openlijk gezegd door de voorzitter van de Raad van State, die heeft gezegd, je had die zaak nooit mogen doen, die had ik moeten hebben. Nou, en daarna hadden we wel raad mee geweten. Nou, en hij heeft toen weer, zeg maar, zijn systeem betrouwbaarheid getoond, door in die zaak van het affiche, hè, is alles afgewezen, nou ja, dat kan je overkomen, maar de overweging van dat de klachtenprocedure met waarborg omgeven is, terwijl hij dus net die zaak Kok heeft gehad en ziet dat het gewoon niet werkt, en dan komt de keier dan weer in, dan denk je, nou, dan ben je dus door bepaalde groepen of wat dan ook, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar we spreken elkaar dus wel.
Ja.
Er is een overleg tussen, er is een werkersoverleg tussen de rechter en de hoofdofficier voor justitie.
Ja.
Nou, terwijl je steeds heel veel korte dingen tegen diezelfde hoofdofficier van justitie moet doen. Dat zou er gewoon gescheiden moeten worden. Dat overleg, dat moet. Wil de rechter zich onafhankelijk opstellen, moet je daar gewoon mee stoppen.
Ja. Wat vind je van iemand anders? Een Wolderik.
Ja.
Bekend of berucht van de zaak Hans Kok.
Ja, Wolderik heeft laatst gezegd van er zit een boel brandhout bij de advocaten. Nou ja, het zijn monden natuurlijk en gillen natuurlijk. Maar hij, ja. Ja, ik denk ook. Moeilijk. Ja. Ik weet niet hoeverre die man nou gebruikt is door de hoofdofficier. Het is al zo dat ze toen die kraakprocessen begonnen eigenlijk nooit. Ik denk dat het beleid is, een relatiesysteem, dat ze nooit daar een vaste officier hebben willen zetten. Wat dus toen met die manschot even het geval geweest is. Maar ja, dan kom je toch in een soort, voor zichzelf een gevaarlijke positie. Dat ze dat hebben roleren. Nou ja, die functie heeft die Wolderik gehad als persofficier.
Ja.
Dat hij beleid af moet dekken van de hoofdofficier. Maar ja, die heeft ook een enorme fouten gemaakt. En,
Goed, dan weer een andere vraag. Is er een reden tot strijd vanwege humanitaire onrechtssituaties? Dus gewoon sociaal engagement. Of vanuit een politieke ideologie? En een tweede vraag daaraan, van, is die dan los van eventueel collectief, collectieven of collectief Noord, ook voldoende aanwezig bij de actievoerders krakers, waar je in feite toch ook meer of meer...
Wat? Strijdbaarheid?
Ja, maar niet alleen strijdbaarheid vanuit de humanitaire ondersituatie, van oh, dus een ondersituatie moeten we bestrijden. Hè?
Wat krakers dan denken? Of advocaten?
Zo, ook advocaten. Ja? Maar echt een politieke ideologie.
Of die er nog is.
Of vind je die überhaupt totaal niet aanwezig? Of je te weinig? Of alleen maar individuen?
Nou
ja, nee. Of...
nee, nu is het alleen maar... Wat je nou ziet is... nu wordt er eigenlijk alleen maar door de situatie ook alleen maar defensief werk afgeleverd. Hè? Dat is natuurlijk... ik denk niet dat... ik bedoel, dat merk ik mezelf ook. Want mijn verhalen zijn anders dan vroeger. Hoor. Toen de begintijd van die kraakbeweging. Dan haal je alles erbij. Jongen, een politieke... zaken, maar nu slaat het ook als vlag op een modderschaat als je nou nog over de woningnood gaat beginnen. Omdat helemaal, ik bedoel, namens wie zeg je dat dan?
Mm-hmm.
Nou, ik denk met die. Nou, ik denk de boel advocaten nog wel. Ik denk dat de tijden nou zo veranderd zijn dat ze meer. Wat op zich fout is, zullen maar alleen maar redeneren van we moeten redden wat er nog te redden is en zo. We worden er steeds, maar dan moet je er wat van aan doen. Hè? Je wordt er steeds in defensief gedrongen.
Ja.
Advocaten ook, dat gaat nou gebeuren. Maar goed, Kijk, de militanten die natuurlijk, die pakken, worden keihard aangepakt. En daar krijg je dus, wat nou wel gebeurt, allemaal de grootste mogelijke ellende van. Maar met die advocaten gaan ze dat ook doen. Hè? Met het rechtssysteem op zich. Ik bedoel, Lubbers zegt gewoon, er is gewoon te veel democratie. Nou, het is van de gekke. Ik bedoel, er is in Amsterdam een samenscholingsverbod geweest. Nou, dat had je in de jaren 60 moeten proberen. Er was niet enorm veel protest geweest van de bevolking. Maar ook dus van mensen van de intelligentsia, een universiteit. Ik bedoel, Vietnam, noem maar op, ja. Schrijvers. En nou wordt het gewoon eerst een krantenberichtje, samenscholingsverbod. Wat natuurlijk...
Bedoel dat bij het Haarwaterplein, bedoel je?
Ja, ja. Ja, zoiets. Bedoel, dat wordt toch allemaal één keer in de krant gezet en is het afgelopen. Ja. Als Lubbers zegt van, er is te veel democratie. Nou, dat zou toch een protestbeweging moeten losmaken. Hij zegt min of meer, we moeten meer dictatoriaal aanpakken.
Ja.
Nou, maar er gebeurt dus niks mee. Nee, maar goed, het is dus geen front. En ik denk wel, dat gaat toch wel ontstaan. Ik bedoel, dat als mensen het idee krijgen van, we kunnen er wat aan doen, dan ontstaat er ook meer protest. Mm-hmm. Zo is het helemaal. Mensen opereren gewoon allemaal geïsoleerd.
Ja, precies. Maar houdt dan ook in dat je zegt van er is ook geen politieke ideologie. Dus mensen vervallen in een soort inactiviteit. Of is die politieke ideologie nog wel aanwezig? Alleen zijn er geen middelen om daar iets mee te doen? Of geen maatschappelijke...
Ja, met die advocaten?
Nou,
ja. Ja, dat is zo, ja. Dat is gewoon... Ja, wat in Amsterdam nog een beetje functioneert met die vereniging, dat bestaat er helemaal nergens. Sommigen gaan gewoon weer verdienen. Ik bedoel, er zijn echte mensen bij, zijn pure overlopers. Ik bedoel, noem maar Tommelhof. Nou, hup, verdedigt de woningbouw weer in die schoners uit het huis zit.
Frank van der Hoek.
Ja, nou, de grote, meneer Doeleman, die heeft dus laatst zit in de commissie politie, klachten politievertreding, die commissie, heeft laatst een klacht van ons afgewezen, gaan we een klacht nu met de ombudsman, waarin geklaagd hebben op het feit dat we dus extra politiecontrole kregen omdat we de persconferentie hielden. Nou, hij zei gewoon, nou, dat roep je op jezelf af als je een persconferentie geeft. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets.
Nonsens, ja.
Ja, maar hij heeft toch tegen Martin Gieskes gezegd dat hij dat advies opgesteld heeft.
Mm-hmm.
Ja, die staan gewoon langzaam aan de andere kant. Ik bedoel, dat, maar ja, dat. En ik denk ook dat je, als je in Den Bosch zit of weet ik veel, dan is die neiging gehouden natuurlijk. Mm-hmm. Maar
je hebt hier ook, van de Hoek die politieagent verdedigt.
Ja, dat zijn niet hoor, maar goed. Leden van het kantoor.
Ja, goed, maar...
Nou ja, dat vind ik ook kwalijk. Kijk, ze doen dus ook verkrachters.
Ja.
Maar, jawel, maar daar hebben we dus in die vereniging ook net over gediscussieerd. Er is ook een richtlijn uitgegaan, dat doen we dus niet meer.
Nee.
Ik bedoel, in Noord, dat is heel duidelijk, wij verdelen dus geen seksistisch geweld, geen racistisch geweld. Dat doen we niet. Nou, in die vereniging vinden ze kennelijk, vooral dat kantoor, vinden dat het wel moet gebeuren.
Ja.
En met het argument van, ja, iedereen die slachtoffer is van de justitie komt voor ons wel op een aanmerking. En waar de grens ophoudt, dat hebben ze dan niet ideologisch over nagedacht. Of het ook voor oorlogen zou
zijn. Vrij liberaal beginsel, zeg maar.
Ja, maar goed, maar ze gaan dus gelijk wel naar een kant af. Bedoel, wat nog kwalijk is, dat ze dus inderdaad politieagenten verdedigen worden. Terwijl wat wij dan met de grootste mogelijke moeite proberen eentje veroordeeld te krijgen.
Ja.
En dan lukt dat een keer en dan staan zij klaar om dat te verdedigen. Dat kan niet.
Ja.
Ander punt is bijvoorbeeld die DNA, weet je,
ja.
Dat heeft Corvinus verdedigd in het journaal, dat het op zijn cliënt moest worden toegepast.
Zijn, ja,
ja, nou, dat kan niet.
Nee.
Bedoel, maar kijk,
is Corvinus ook iemand die vroeger bij Collectief Noord werkte?
Ja.
Op een gegeven moment tegenwoordig de ene verkracht naar de andere verkracht verdedigd dus, hè?
Ja, maar je ziet dus wel, maar goed, je kan zeggen, nou jongens, we schoppen eruit en we gaan er ook een soort toestand van maken, elkaar in haar vliegen. He, nog steeds zo dat men voelt zich vooral door die richtlijn van die verkrachting, men voelt zich toch in een bepaalde hoek gedrukt. He. Men moet zich echt wel verantwoorden. Het helpt allemaal wel. En aan de andere kant is het wel zo dat het voor die burgerlijke, wat voor advocaten is, belangrijk is dat we daar aan een soort uitbreiding beginnen in plaats van elkaar verketteren. Ik bedoel, wij zijn nog niet verslagen.
Nee, toch niet.
Nee.
Ik bedoel, je moet ook oppassen dat
maar
de sociale structuur gebruikt wordt, vaak, toch ook. Net zoals de rest van de maatschappij ook gebruikt wordt, vaak als opstapje Verlaten carrière. Koffini is heel duidelijk iemand die op een gegeven moment graag wat meer naamsbekendheid wilde. En wat meer grote zaken wilde, wat meer wilde verdienen ook met name. En die heeft dus duidelijk gekozen op een gegeven moment voor een bepaalde carrière.
Ja.
Dus kon niet meer functioneren waar hij nog werkte. Ja. En is op een gegeven moment maar ergens anders gaan werken. Bij een Van der Hoek, het kantoor van Van der Hoek, merk je het ook enigszins. Hè, dat men inderdaad is
ja, daar zit hij ook bij.
Ja.
Van der Hoek zit bij de kantoor nou.
Ja. Bij Koffini, ja.
Ja.
Precies, dus het is daar ook vrij goed. Hè.
Ja.
Dat is inderdaad...
Ik zie wel dat wat er gebeurt, maar als je zegt van nou, we gaan nu al met ze breken. Ja, ik denk ik nou, ik probeer nog een soort bepaalde invloed erop uit te oefenen nog. Nog. Maar ja, daar is een grens aan.
Ja.
Kijk, als zij inderdaad vinden dat ze dat moeten doen, dat ze dus ook dezelfde redenering met verkrachters toegepassen van politieagenten die dus activisten mishandelen. En ik bedoel, wij hebben ook weer een politieagent verdedigd, maar die werd ontruimd van zijn huis.
Ja.
Ik bedoel, het zijn politieagent, ik kreeg op dat moment geen smet. Mijn echtscheiding zou ik ook helpen.
Ja.
Maar ik ga hem niet helpen als hij terecht moest staan omdat hij iemand in zijn cel wat dan ook in elkaar trapt.
Ja.
Nou, en dat zij dat doen, kijk, ik heb het nooit met mensen besproken, maar dat moet ik hier aan de orde gesteld worden. Maar dat gebeurt dus doorlopend, hè. Het gebeurt dus ook, wat wij ook niet doen, de heroïnehandel doen we ook niet. En je weet wat hier allemaal gebeurt met de heroïne. Hè, dat is, wat er in Zuid-Amerika gebeurt, is er een klein voorbeeldje van. Hè, toen de zaak een beetje op kon zetten hier, worden hier gewoon dealers gedumpt om, denk ik met de bedoeling, om de beweging kapot te krijgen. Nou ja. En veel advocaten die verdedigen dat. De gestolen papieren van Fontijn hebben toch ook duidelijk gemaakt dat de gaat eigenlijk om dat kijk, die advocaten doen dat omdat in de publiciteit, het wordt maar herhaald, dat alles wat over wat er van de regering naar buiten rolt, wat de criminaliteit betreft, dat wordt aan die kapstok gehangen van de drugs, van drugshandel, van daarvoor doen we het.
Ja.
Nou,
terwijl het vaak
en dan krijgen de advocaten gouden neiging om te redeneren. Nou ja, kijk,
dan is het goed. Ja.
Dan moeten we maar gaan verdedigen. Daar wordt natuurlijk inderdaad al oprekking van procesuele bevoegdheden van de politie. Wordt ook
losgelaten.
Ja, maar uiteindelijk denk ik dat het niet zo is. Uiteindelijk dat maken de papieren duidelijk, die gestolen zijn. Als dat de grootste van Amsterdam samen met de politieagent een dode junk in de gracht gooit. Als bureau Warmerstraat, wat aangetoond is bij de opening van ieder gokhuis aanwezig is geweest, dat er corruptie is geweest, dat meneer Torenaar daar vanwege ontslagen is. En in Amerika is het nog duidelijker dat die belangen gaan allemaal in elkaar lopen. Dan heb je als advocaat niks te zoeken. Kijk, als het inderdaad waar is wat de minister zegt, wij willen dat echt bestrijden. En ze hadden op dezelfde manier gedaan als de kraakbeweging, dan was die handel al
vertrokken. Ja.
Ik bedoel, als je dat echt doet, maar dat gebeurt gewoon niet. Er zijn te grote belangen bij betrokken. Ja. Het zit het zwarte geld.
Belangenvermenging.
Het zit bij de banken en zo. Ja. Op het moment dat de procureur-generaal Josef Zitta, die zei van, de politie zei bijvoorbeeld, die zei, de bank gaan opheffen. En dan zeggen ze bovendien, nee, dat nooit. Nee, dan kom je naar eigen belangen.
Ja.
Maar dan krijg je misschien een krik achter de deur.
Ja.
Als je weet waar het zwarte geld blijft.
Ja.
Bedoel, en dat is allemaal om de mensen zand in ogen te strooien. Het gaat erom, uiteindelijk, dat blijkt ook iedere keer, zelfs de laagste regionen, met de zaak ook duidelijk, de bewakende politieagenten, wordt tot het laatst verdedigd. Hè? Wordt niemand
wordt afgevallen.
Nee, maar het is de bedoeling, want ze weten ook wel van,
als het wel gebeurt, dan
Dan gaan mensen dus meer in opstand komen. Dan denken de mensen van, nou ja, dan kunnen we wel misschien een keer wat doen. Dan krijg je dus een teruggang in de repressie. En men handhaaft gewoon keihard dat beleid.
Ja.
Goed.